Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 139 en daarvan de versen 1 en 14. Psalm 139, vers 1. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. En het 14e vers, doorgrondt me en ken mijn hart, o Heere. Wij doen nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we het laatste vers van Psalm 73. Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. Psalm 73, vers 14. En daarna volgt de schriftlezing. En de schriftlezing is ook de tekst voor de prediking van deze avond. Openbaringen 2 vanaf het 18e tot het 29e vers. Schriftlezing is dus Openbaring 2, de versen 18 tot en met 29. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 73, vers 14. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God. De Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend de rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Openbaring 2, te beginnen bij vers 18. En schrijf aan de engel der gemeente te Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlamvuur en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw lijdzaamheid en uw werken en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel of Izebel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren. En mijn dienstknechten verleiden dat zij hoereren en afgodenoffer eten. En ik heb haar tijd gegeven opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij. en zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed en die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die de nieren en harten onderzoek. En ik zal u lieden geven en iegelijk naar uw werken. Doch ik zeg u lieden en tot anderen die te Thyatira zijn, zovelen als er deze leer niet hebben en die de diepten des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen, maar hetgeen gij hebt, houd dat, totdat ik zal komen. En die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Tot zover de schriftlezing. De tekst is dezelfde als het schriftgedeelte wat we zojuist gelezen hebben, vanaf het 18e tot en met het 29e vers van Openbaringen 2. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij naderen voor uw heilig aangezicht, nu de avond van deze dag valt. En wij erkennen uw naam dat wij in deze dienst samen mogen zijn om uw woord te horen, om onze oude psalmen te zingen, om onze gaven te offeren, om in smeekgebed en dankzegging tot u te naderen. Want al die aspecten van de eredienst, de dienst des woords en der gebeden, laten zien dat gij het zijt die in deze dienst, zoals in alle zondagse erediensten, in het middelpunt wilt staan. En nu weet u, Heere, of we zo zijn samengekomen om u in uw huis te ontmoeten en om te horen wat gij tot ons hebt te zeggen. U weet ook dat dat van nature niet zo is. Van nature is er voor u geen plaats en gunnen we u ook geen plaats. Zelfs niet in de kerk. Zelfs niet in onze gedachten onder de verkondiging van het woord. Zelfs niet in het zingen van de psalmen. Terwijl dat toch uw eigen liederen zijn en terwijl het woord toch uw eigen woord is. Heere, als het zo nog is, wil u dan vanavond vanuit uw woord ons laten zien hoe armzalig ons leven is. En hoe blind en dwaas we zijn in onszelf. Wil u ons ervan doordringen dat wij met al onze gedachten en woorden en daden, zowel in het leven van alle dag als ook op uw dag en tijdens uw dienst, staan als voor de ogen van u, waarvan we het vanavond gelezen hebben dat uw ogen een vlamvuur zijn en dat u het bent die de harten en de nieren doorzoekt. Dat wil zeggen dat u het bent die onze harten en ons binnenste tot op de bodem kent. Heren, dan is er reden om ons voor u te verootmoedigen. En dan moeten we ons wegschamen voor u, want dan is er zoveel verhuld voor de mensen rondom ons heen. Verhuld voor een deel zelfs nog voor onszelf. Wat voor u niet kan bestaan. En dan mag het vanavond ons gebed wel zijn, treed niet met ons in het gericht. Want niemand is er die voor uw ogen bestaan kan. De jongsten in de kerk niet en de alleroudste die met ons meeluistert niet. De ambtsdragers en de dominee op de kansel niet. Niemand. Maar heren, nu mag het vanavond toch ook klinken dat waarbij de mens geen gerechtigheid gevonden wordt en waar niemand voor uw heilige ogen kan bestaan, dat gij uw eigen zoon gezonden hebt, geworden onder de wet, geworden uit een vrouw, en dat in uw zoon, die de weg gegaan is tot het einde toe, tot in de diepten van de Satan en van de hel toe vernederd is geweest, en dat in die zoon van uw liefde zondaren bestaansgrond en bestaansrecht mogen ontvangen. Heren, dat dat dan vanavond ook open mag vallen, want ook zijn naam zal genoemd worden. En niet alleen als de rechter en als degene wiens ogen zijn als een vlamvuur, maar ook als degene wiens ogen zondaren aanzien in hun nood en in hun schuld. Die midden in de duisternis van hun leven wil opgaan als de blinkende morgenster. En wil schijnen met het licht van liefde en van vrede en van genade in hun hart. Heere, u weet dat er onder ons zijn die daarnaar hunkeren. Dat het licht midden in de duisternis van hun leven zou mogen opgaan. O God, wil u alles wat in de weg staat dan maar wegnemen en wil u doorbreken met het licht van uw genade, opdat we tot eer van uw naam het mogen zien en mogen horen, dat u nog werken wilt, ook in onze dagen, in de harten van de ouderen, maar ook in de harten van de jonge mensen. Heere, leer het ook de jonge mensen van de gemeente en de kinderen om u vroeg te zoeken. En om ernaar te staan, om op een bijbelse en eerlijke, in een rechte weg behouden te worden. Laat daartoe ook de prediking van uw woord gebruikt mogen worden. En heren, wanneer er ernstige en ingrijpende waarschuwingen zijn in dit gedeelte van uw woord, wil u door die waarschuwingen schudden aan onze levensboom, zo dat we wakker geschud worden uit de doodslaap van de zonde. En wil u geven, Heere, dat we onder de roepstemmen die klinken mogen, de noodzaak gaan inleven van de waarachtige bekering. Want ons wordt tijd gemeten. Genadetijd. Maar genadetijd is altijd beperkte tijd. Tijd die niet eeuwig duurt. O God, laat het ons zien vanavond. En dat er ook iets in de prediking door mag klinken van wat een van uw knechten van vroeger zo gezegd heeft. Een prediking is een prediking van een stervende tot stervenden. Op de grens, op het breukvlak van de eeuwigheid. Wil u ook, Heren, vanuit uw woord nodig en aandringen, opdat zondaren tot inkeer mogen komen. Gebroken door uw liefde en gunst, door uw goedheid en door uw barmhartigheid, die roemen tegen het oordeel. Wil u uw kerk onderwijzen? Wil u geven dat uw kinderen mogen worden onderricht in de dingen die noodzakelijk zijn? Heren, heel in het bijzonder, als er onder ons zijn, en u weet, ze zijn er, die iets van dat werk van uw genade mogen kennen, maar zo uitzien naar nieuwe lichtstralen van die morgenster in het donker van hun hart. O, wil u het geven dat door middel van de prediking iets zichtbaar mag worden van de schittering van die schone morgenster. En dat in het licht van die morgenster ook dat grote wonder wat in onze tekst staat aangeduid mag gaan leven, dat ze door de kracht van hem toch ook bekrachtigd worden om de zonde en het ongeloof en de aardsgezindheid onder de voeten te treden. Want gij zult de vijanden verslaan en uw kerk mag het ook beoefenen door genade, hier in beginsel en straks volkomen, dat die vijanden als met een ijzeren scepter vermorzeld zullen worden. Heren, wat zal dat een triomf zijn? O, het is hier maar zo ten dele. En het is hier maar zo bij momenten. Maar u weet hoe de levende kerk er naar uit kan zien. Dat de kop van de vijand, ook van de vijanden van binnen, ook van het ongeloof en van het afdwalen, verbroken en vermorzeld mag worden. Heere, wil zo het veelvoudige onderwijs van uw woord gebruiken. Zegen ons ook zoals we samen zijn. Wil u in ieder gedenken in zijn of haar omstandigheden. Wil u ons deze week gedenken bij ons werk. Voor een aantal is het werk alweer begonnen. Anderen leven naar het einde van deze vakantieperiode toe. Ook onze jonge mensen. Heere, bescherm en bewaar ons deze week. Sterk ons bij ons werk. Zegen ons wanneer we nog wat rust mogen vinden. En wil u geven dat we ook in ons dagelijkse leven, het zij dat we met vakantie zijn of weer aan het werk zijn gegaan, bij uw woord mogen leven en uit uw woord mogen leven. En wil u daartoe ook de prediking van dit deel van uw woord gebruiken. Wil u geven, Heere, dat we als kerken midden in deze wereld onderwijs mogen ontvangen vanuit uw woord. Wil u ons als kerken, en dan denken we aan onze eigen kerken, maar ook aan de vele kerken die ons vaderland telt, bewaren bij uw woord en terug doen keren tot uw woord. Wil u een opleving, een herleving, een wederkeer, een revij geven. Laat de zondaren tot bekering komen en uw volk geoefend worden. Heer, het kan allemaal zo onder de as liggen en daar ligt onze schuld aan ten grondslag. Daar ligt ook binnen de kerk zoveel schuld, binnen de levende kerk. Maar wil u, ondanks de zonde, Heere, redenen uit uzelf nemen en uit het bloed van de Heere Jezus Christus. En aan de kerken van Nederland denken, o God, bouw de muren van Jeruzalem op. En het gruis en het puin van Sion wil u uw koninkrijk daaruit bouwen en het doen komen. En dan niet alleen hier, maar ook over deze wereld. Laat uw koninkrijk komen in het vrije Westen en in de geknechte landen achter het vroegere ijzeren gordijn. Laat uw koninkrijk komen ook onder de blinde heidenvolken. Wil u geven dat het werk van de zending en van de verkondiging van het evangelie onder het oude volk van Israël daartoe gebruikt mag worden? Wil u ook aan ons land en volk gedenken, Heere? Wil u, wanneer het zo is dat Izebel en erger maatschappelijk gezien op de troon zit en de ethiek en de moraal van onze dagen dicteert, wil u Izebel ontronen in Nederland en wil u uw naam en uw banier vestigen weer opnieuw in deze lage landen bij de zee. O Heere, wij hebben het ook als land, als volk, als vorstenhuis, als regering en als onderdanen verzondigd. Treed niet met ons in het gericht, maar keer weder, God der legermachten, in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, en door uw Heilige Geest. We vragen het in de vergeving en uitwissing van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 2, gemeente, vers 5 en vers 6, zingen we samen en u krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 2, de versen 5 en 6. Uw ijzeren staf, die al hun macht verplet, maken hen eerlang eerbiedige onderzaten. En het zesde vreest Heeren macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de Zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. 5 en 6 van de tweede psalm. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 36, vers 3. Bij u, Heere, is de levensbron, uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Psalm 36, vers 3. Geliefde gemeente, beseffen wij wel dat wij altijd leven onder de ogen van God en van zijn Christus. We lezen in de Bijbel herhaaldelijk dat Gods ogen alziende ogen zijn. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. En we hebben aan het begin van deze dienst die psalm van die alwetende blik van God gezongen. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Niets is voor u verborgen. Ja, als dat soort dingen echt tot je door gaan dringen. Dat je echt overweegt met je hart zo. Dat de Heere alle dingen ziet en niets voor hem verborgen is. Is dat niet om te schrikken? Want dat betekent dat de Heere alles weet van u en van jullie jongelui en van mij. Dat zelfs de diepste gedachten en de meest verscholen dingen die je in je binnenste koestert, voor de Heere volstrekt een open boek zijn. Dat hij alle dingen ziet en als dat in je binnenste gaat wegen, dan kun je alleen maar zeggen met David, de dichter van de 51ste psalm. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Maar het wonderlijke is dat die ogen van God in Christus, die alle dingen zien, in de Bijbel niet alleen getekend worden als toornende ogen over alle zonden. Dat ook. En dat in de eerste plaats. Maar die ogen van de drie enige God, die dus alle dingen zien, zien ook. Waar het kleinste beginsel is van zijn genade en van zijn vrezen. Waar het hart van een jongere of van een oudere verbroken is en oprecht zoekt naar God. Hij ziet waar de vruchten zijn van de eerste liefde. Ook dat is voor hem niet verborgen. En iets van die veelheid van aspecten wordt heel duidelijk zichtbaar als wij vanavond nadenken over de vierde brief uit het begin van het boek Openbaring. En dat is de brief aan de kleine gemeente van Thyatira. En we schrijven boven de preek over dit gedeelte, de kerk van Thyatira, onder de ogen van Christus. Dat zijn allereerst ogen vol ontferming. U vindt dat terug in vers 19. Ik weet uw werken en uw liefde. In de tweede plaats zijn dat ogen vol verontwaardiging. Vers 20 tot en met 23. Hij ziet hoe de gemeente van binnen verziekt wordt. Door onreinheid en goddeloosheid. En in de derde plaats ogen vol vermaning. Vanaf vers 24 leest u hoe de koning der kerk die gemeente van Thyatira vermaant. Dus de kerk van Thyatira onder de ogen van Christus. Ogen vol ontferming, ogen vol verontwaardiging en ogen vol vermaning. Het is ons al eerder opgevallen, gemeente, dat wanneer de Heere Christus door middel van Johannes brieven schrijft aan die gemeenten, dan openbaart de Heere Jezus zich aan elke gemeente op een eigen manier. We hebben een aantal weken geleden dat beginvisioen samen overwogen uit het vorige hoofdstuk. Daar tekent Johannes de verschijning van de Heere Jezus Christus en hij laat zien hoe Christus ogen zijn als een vlam van vuur en dat een zwaard uit zijn mond gaat en dat zijn voeten van blinkend koper zijn, brandende als een oven. Maar als die Christus dan tot Johannes gaat spreken en voor elke gemeente daar in Klein-Azië zijn woorden heeft, dan stelt hij zich aan elke gemeente op een bijzondere manier voor. En het aspect wat bij de gemeente van Thyatira op de voorgrond staat is dit: dat Christus zich voorstelt als de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlamvuur en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Daarin ligt alle nadruk op de goddelijke majesteit van Christus. Allereerst al in die naam Zoon van God. Want daarin wordt duidelijk dat hij de enige geboren Zoon van de Vader is. God uit God en licht uit licht. En dat wordt alleen maar onderstreept door die andere beelden die ons hier beschreven staan. Zijn ogen zijn als een vlamvuur. Misschien mogen we het ons voorstellen als bliksemschicht. In elk geval, het beeld wat daarmee bedoeld wordt is dat die ogen alles doorlichten en alles doorgronden. En ook het beeld van de voeten die als blinkend koper zijn duidt op hetzelfde. Blinkend koper, het woord wat er in het oorspronkelijke staat, is buitengewoon moeilijk te vertalen. Maar ik zal u niet met allerlei gedachten daarover vermoeien. Alleen maar dit, het beeld wat hier wordt opgeroepen is het beeld van de ovens die er ook in Thyatira waren, waar metalen gesmolten werden en bijvoorbeeld uit koper en zink brons gemaakt werd. En dan zag je in die ovens het gloeiende gegoten metaal zich ondereen vermengen. En zo wordt hier de Heere Jezus getekend als gloeiend koper zijn voeten. En die glans, die gloed die je niet aan kunt zien, die zeer doet aan je ogen, is een aanduiding van zijn goddelijke majesteit, van zijn goddelijke verhevenheid, van zijn goddelijke alwetendheid. Zo stelt de Heere Jezus Christus zich voor. Hij is God uit God, alwetend, terrein van ogen, dan dat hij het kwade zou zien, die alle dingen doorziet en doorgrondt. En dan ziet hij niet alleen wat er in die hele Romeinse wereld van toen gaande was, maar hier in deze brief lezen we heel in het bijzonder dat hij met zijn heilige majesteitelijke ogen ziet wat er in die kleine gemeente daar in Thyatira gaande is. Thyatira is maar een klein, onaanzienlijk plaats. Het is het kleinste en het meest onopvallende van de zeven gemeenten die hier genoemd worden. Het ligt meer in het binnenland. Bij Efeze en bij Pergamum zijn we, ja, inderdaad aan de kuststreek gebleven van het tegenwoordige Turkije, het vroegere Klein-Azië. Maar even oostelijk in de binnenlanden van Pergamum, daar ligt dan Thyatira, een klein onopvallend stadje waarover maar heel weinig bekend is. En uit alles blijkt dat ook die gemeente maar klein en onopvallend is. Maar ook al is ze klein en veracht in de ogen van de wereld, de Heere heeft haar gezien. En wat ziet hij dan in die gemeente daar in dat kleine stadje? Wel, we lezen het allereerste bericht daarover in vers 19. Ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw lijdzaamheid. En dan nog een keer herhaald. En uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Laten we er goed op letten, gemeente, dat wat de Heere Jezus Christus daar ziet in die kleine gemeente onder die oprechte christenen daar in Thyatira, dat is allereerst de liefde. Uw werken, we zouden ook kunnen lezen, de vruchten van mijn werk, de vruchten van de genade. En dat is allereerst de liefde. Maxime, de bekende prediker uit de vorige eeuw, u kent ze misschien, heeft over deze zeven brieven preken gehouden. die uitgegeven zijn en ook in het Nederlands vertaald zijn. En die schrijft iets heel aangrijpends over die werken en die liefde van deze gemeente. Hij zegt ongeveer dit. U weet dat wanneer in de lente de vroege knoppen uitbotten, dat die knoppen van de bomen en van de bloemen vaak een hele tere, prille, groene kleur hebben. Zo is het met de eerste liefde van de ware kinderen van God, zegt McShane. De eerste vrucht in hun leven is liefde. Liefde omdat God hen eerst heeft lief gehad. En die eerste liefde heeft iets fris, iets schoons. Wel, die liefde was er bij de oprechte gelovigen daar in Thyatira. En het was niet alleen maar liefde, want liefde blijft, als ze door God in het hart gewerkt is, nooit alleen. Maar het was een liefde vermengd met geloof, en geloof vermengd met liefde. En bovendien was er dienst, dat betekent een dienen van elkaar door de liefde. En er was ook leidzaamheid, dat wil zeggen geduld en volharding als vrucht van het geloof. En dan staat er zelfs nog van die kleine gemeente daar, zeg, dat er niet alleen maar die eerste liefde en dat beginnende geloof was, en ook een dienen van elkaar en van de Here door de liefde, maar ook dat de laatste vruchten meer waren dan de eerste vruchten. Terwijl we van Efeze lezen dat er wel de eerste liefde was, maar dat ze die eerste liefde weer verlaten hadden, staat hier dat er een toenemen is in de genade, een opgroeien, een opwas is in het geloof. Kortom, wanneer die gemeente van Thyatira verschijnt onder de heilige ogen van de grote koning van de kerk, de Heere Jezus Christus, dan heeft hij veel in haar te prijzen. Liefde en geloof, leidzaamheid en dienst, en het laatste is meer dan het eerste. Kijk gemeente, als we onszelf daar vanavond nou eens een ogenblik aan spiegelen, zou de Heere dat nou van ons ook kunnen zeggen? Ja, dan bedoel ik dat allereerst toch maar heel persoonlijk. Want het woord is een woord geadresseerd aan ons persoonlijk. En het wordt ons als een toetssteen voorgehouden vanavond. Kennen wij die liefde? Omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort. Kennen wij het ware geloof waarvan de apostel Paulus zo diepzinnig en zo krachtig schrijft? Het is een gave van God. Kennen wij het hartelijke verlangen om vanuit de liefde Gods te dienen? En het verlangen om te volharden in de zalige dienst van de Heer? Staat dat eenvoudige psalmversje gegrift, geëtst op onze ziel? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Kijk, daar beleefden ze iets van daar in Thyatira. En de Heere laat het zien dat dwars door alle strijd en aanvechting en alle dingen die niet klopten, want die waren er ook in Thyatira, dat er toch een volk was dat in alle ootmoed de Heere vreesde en hij zegt, ik weet uw werken en uw liefde. Ja, zegt iemand, maar dat is toch heel wat om dat te zeggen. Ja, zeker, dat is heel wat om dat te zeggen. Maar vergeet u één ding niet, dat de Heere het wel meer in de schriften laat weten van mensen, ja, die zelf maar arm waren en bedelaars in zichzelf, dat de Heer het soms zelf laat weten, hij heeft mij lief. Ik heb zo'n groot geloof. in Israël niet gevonden. En dat is nu altijd het veiligste, gemeente. Als we in de ogen van de Heere zo iemand mogen zijn, zoals hier beschreven staat. Ik weet uw werken en uw liefde en uw dienst en uw leidzaamheid. En dat de laatste meer zijn dan de eerste. Ja, zegt iemand, maar dat is nou juist mijn grote vraag. Mijn hart gaat naar die dingen uit. En ik zoek. En soms zijn er ook wel eens momenten geweest dat ik het echt mocht geloven. Maar om nou in het licht van die Bijbelse toetssteen te zeggen, dat ken ik ook. En daar deel ik ook in. Ach, u bent misschien meer thuis en u voelt uw leven meer getekend in dat bekende gedichtje. Het is oorspronkelijk een gezang van de bekeerde slavenhandelaar uit Engeland, John Newton. Die leefde aan het begin van de 18e eeuw. En dat bekende vers luidt niet zo volmaakt vertaald in het Nederlands, maar wel duidelijk. Het is een punt wat ik brandend ben te weten. Een vraag die mij zo vaak beangstigt en verdriet. Mag ik met recht een kind des Heren heten? Ben ik zijn eigendom? Of ach, ben ik het niet? En dat is een vers, gemeente, wat oorspronkelijk in de bundel die Newton schreef tot titel draagt, de bekende woorden van de Heere Jezus Christus aan Petrus gericht. Hebt gij mij lief? En in de oorspronkelijke Engelse tekst staat dan ook, do I love the Lord or no? Am I his or am I not? Heb ik de Heere wel oprecht lief of niet? Ben ik zijn eigendom of ach, ben ik het niet? Ja, dat kan de strijd zijn van een zoekend mensenkind. En waar moet je het dan vinden? Waar moet je antwoord vinden op de vragen van het hart? Eén ding is duidelijk, gemeente, dat we met dat soort vragen maar niet moeten beginnen om onszelf op te werken of onszelf op te bouwen. Of te luisteren naar allerlei raad van mensen die soms zeggen, ja, maar je hebt toch dit en je hebt toch dat en je bent toch zus en je bent toch zo. En zo wordt er allemaal gebouwd en gebouwd en gebouwd. Het woord van onze tekst wijst een uitnemender weg en de enige Bijbelse weg. En dat is deze, dat we niet zelf moeten gaan bouwen of ons moeten laten opbouwen door anderen, maar dat het erom gaat, wie ben ik in de ogen van de Heer? Kan hij van mij zeggen, hij heeft mij lief, een geloof wat uit mij is. En hoe je dat leert weten? Wel door biddend en pleitend en worstelend te zoeken bij de God van het woord. En te vragen of hij door zijn woord en geest er zelf het stempel op wil zetten. Zoals hij het hier bij die gemeente van Thyatira doet. Ik weet uw werk. En dan kan zo'n zegen zijn als je in de kerk mag zitten. Of misschien heel eenvoudig 's avonds thuis en een boek leest. Waar de dingen in beschreven worden die vanuit het woord van God voor ons alle van betekenis zijn. En je mag jezelf en je leven daarna en jezelf in het woord gaan herkennen. En het wordt als het ware door de God van het woord aan je hart bevestigd. En toch is het waar. Wat ik kennen mag door genade is niet vreemd, maar het is gegrond en geënt op het woord van de levende God. En hij zegt het. Mijn genade is genoeg. Ik weet ervan. Ik weet uw werken. Ja, dat is tot troost geweest voor die aangevochten gemeente van Thyatira. Want aangevochten waren ze. En die aanvechtingen, ja, die kwamen natuurlijk van buitenaf. Want ze leefden, net als wij vandaag, in een puur heidense omgeving. Maar die aanvechtingen en die strijd kwam er ook van binnenuit. Want de Heere laat niet alleen maar zien wat hij in haar midden vindt aan vruchten van genade. Maar ook hij bestraft omdat hij een aantal dingen tegen die gemeente heeft. En dat zijn heel ernstige dingen. Ik lees het maar zoals het er staat. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, ik heb al aangegeven, dat is de oud-testamentische naam Izebel, en die luidt letterlijk in het Grieks Jezabel, maar het gaat om Izebel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren. En mijn dienstknechten verleiden dat zij hoereren en afgodenoffer eten. Wat is dat? Wel, om dat te verstaan, moeten we iets weten van de plaatselijke toestanden daar in Thyatira. Thyatira, het is al gezegd, was een klein stadje, meer in het binnenland gelegen, aan de grote handelsweg dwars door Klein-Azië heen naar de kust toe naar Pergamum, de grote stad. Thyatira lag min of meer onder de rook van Pergamum. En vandaar dat er een aantal dingen die er in Pergamum waren ook wel wat speelden in dat kleine plaatsje Thyatira. Maar een van de dingen die specifiek voor Thyatira gold was dit. Het was een handelsstad. Een stad waar je heel wat mensen had die een beroep uitoefende wat op de handel gericht was. We kennen een bekende inwoonster uit de Bijbel uit Thyatira, en dat was Lydia, u weet wel, de purperverkoopster die in de stad Filippi onder de prediking van de apostel Paulus tot bekering kwam. Nou, in deze stad Thyatira had je allerlei ambachten en beroepen. En die ambachten en beroepen waren in deze vroege tijd al georganiseerd in allerlei gilden. Iets moderner gezegd, een soort vakverenigingen. Je had de vakvereniging of het gilde van de purperververs. Daar moet Lydia waarschijnlijk lid van geweest zijn. Je had het gilde van de kopersmelters. En je had het gilde van allerlei andere soorten handwerksmannen en handelaren. Dat was de stad Thyatira. En het is zelfs zo dat een moderne onderzoeker durft te schrijven, en die zal daar wel grond voor hebben, want de man heeft jaren daar werk verricht, dat tot op de dag van vandaag het stadje wat nu op de plek van Thyatira ligt georganiseerd is in verschillende wijken, waar allemaal verschillende soorten handwerkslieden wonen en verschillende ambachten. Nou, zo was het in elk geval in deze vroege tijd. En die ambachten, zeg, die handwerkslieden die zich verenigden in een soort gilde, die hadden allemaal een eigen schutsgod of patroongod. Dat betekent dat een bepaalde god, zeg Apollo of noem maar een andere naam van die oude Grieks-Aziatische goden, ja, die werd bijzonder vereerd en om zijn hulp en om zijn zegen aangeroepen bij de uitoefening van het beroep. En dan werden er van tijd tot tijd door die gilden ook feesten gegeven. Feesten ter ere van de goden. En ja, bij die feesten van de vakvereniging, bij die maatschappelijk gebonden feesten, daar moest je als wolverver of als kopersmelter wel bij zijn. En die feesten die begonnen natuurlijk met mooie toespraken, maar het liep al heel spoedig uit de hand, want het waren wilde feesten waarbij aan de afgoden, aan de schutsgoden van die gilden geofferd werd, en waarbij aan het slot van de avond ook allerlei onzedelijkheid en dwaasheid bleek. Men bedronk zich. Er waren seksuele orgieën en uitspattingen. Het was allemaal bekend daar in Thyatira. Kijk, en nu begint u me te begrijpen. Wanneer je zo'n vak uitoefende, dan was je eigenlijk door je vak verplicht om bij zo'n gilde te horen. En als je daaraan onttrok, omdat je tot bekering gekomen was, tot christen geworden was onder de prediking van het evangelie. En je met dat eten van het vlees aan de afgoden geofferd. En dat je bedrinken en overgeven aan allerlei onreinheid niet meer mee kon doen. Ja, dan werd je economisch geboycott. Dan werd je, zo zeggen we vandaag, in de marge van de samenleving gedrukt. Dan telde je niet meer mee. Dan gingen de mensen na het eerste feest ter ere van de God je winkel voorbij. En dan kon je niet meer kopen en niet meer verkopen. En u begrijpt, dat betekende een geweldig gewetensconflict voor die jonge gemeente daar in Thyatira. Wat moesten ze doen? Ze konden, als ze nog brood wilden verdienen in deze dure en donkere tijden, zich toch zomaar niet aan de gilden onttrekken. Maar als ze met de gilden meededen, dan moesten ze wel eten en drinken en afgodenoffer eten. Kijk, en in die situatie is daar een eigen gemaakte profetes gekomen. Hoe ze heette, weten we niet. Maar de koning der kerk duidt haar aan als Izebel. Misschien heeft ze een naam gehad die daarop leek, of misschien wel echt Izebel luidde. Maar het vermoeden van de meeste uitleggers is dat ze een andere naam gehad heeft, maar dat de koning der kerk hier scherp ontdekkend en scherp ontmaskerend zegt: nou, daar is daar dan een moeder in Israël, tussen aanhalingstekens, maar het is geen moeder in Israël, het is Izebel, die jullie raad gegeven heeft. Die had een oplossing voor dat hele probleem. Die Izebel, zegt hij, zei: weet je wat, mensen, ik heb bijzondere openbaringen ontvangen, want ik ben een profetes. En het is helemaal niet erg, hoor, als je de bloemen eens buiten zet, daar in die gildefeesten. En als je eens meedoet. En als je jezelf eens een keer bedrinkt, want wij zijn toch in Christus rechtvaardig en heilig. De zonde heeft geen vat meer op ons. En juist als je een diep ingeleid christen wilt zijn, dan moet je de diepten van Satan, want dat is een woord uit de kringen van Izebel, de diepten van Satan geproefd hebben, en dan moet je je als een varken gewenteld hebben in het slijk van de zonde. Doe maar mee, leef maar uit. Het kan toch geen kwaad. En zo ziet u, gemeente, dat dezelfde dingen die we zagen in Pergamum, al wordt het daar anders genoemd, in wezen dezelfde dingen die in Pergamum zo'n schade brachten aan het werk des Heren en aan de kerk des Heren, die zijn hier ook in die kleine gemeente van Thyatira. Alleen is het misschien net nog een stukje gevaarlijker, omdat die Izebel zoveel invloed had. En omdat Izebel alle grenzen tussen de kerk en de wereld uitwist. En de knechten van God staat er, de dienstknechten of de kinderen van God verleidt, om toch maar met die feesten mee te doen en zich te vergrijpen aan het afgodenvlees en zich te bezondigen met allerlei vormen van onreinheid. En de Heere toornt daarop op een vreselijke manier. En hij stelt de gemeente verantwoordelijk daarvoor dat zij die Izebel laten leren. In de oorspronkelijke tekst staat zoiets wat je ook kunt vertalen met dat jullie haar gang laten gaan. Dat je haar de vrijheid geeft. Er waren in die gemeente wel mensen die dat eigenlijk helemaal niet zo graag wilden, maar ze waren toch zo onder de indruk van die vrouw die zij een profetes te zijn, dat ze uiteindelijk maar het hoofd in de schoot legde en haar lieten leren en haar verderfelijke invloed lieten uitoefenen. Gemeente, daar zit een geweldige waarschuwing in, ook voor vandaag. Want wat is in één woord samengevat het streven van Izebel? Wel, het is al aangegeven, zij wilde de grenzen tussen kerk en wereld uitwissen. Hoe je leeft, dat doet er helemaal niet toe. Als je maar een christelijke belijdenis hebt, dan komt alles dik in orde. En nou is het misschien zo dat wij zeggen, ja, maar zulke dingen zoals hier dan geschreven worden van Izebel, die komen vandaag in de kerk niet voor. Ik weet dat niet zo precies. En ik heb ook weinig behoefte om daar breed op in te gaan. Maar wat ik wel zou willen zeggen, en wat op grond van de schrift zeker ook geoorloofd is om te zeggen, is er zijn natuurlijk op die weg die Izebel wijst allerlei stations. Het station wat Izebel zelf in die gemeente preekte ging inderdaad wel heel ver. Zondig maar, leef je maar uit. Maar er zijn op weg van het woord en van de vreze Gods naar de wereld een heleboel stations waarop je de grenzen langzaam maar zeker stapje voor stapje uit gaat wissen. En een van de dingen waaronder de kerk van vandaag zucht, één van de dingen, is dat de wereld de kerk binnendringt en dat steeds vaker je hoort zeggen, ook door mensen van wie je anders mocht verwachten, ja, wat steekt daar nou toch achter? Je moet in deze tijd leven. 1996, we maken ons gereed voor de 21ste eeuw. Lieve mensen, je kunt niet leven in een tijd zoals de Bijbel of in het Victoriaanse tijdperk van de vorige eeuw. En met dat soort redeneringen worden de grenzen steeds meer verlegd. En weet u wat een van de gevaarlijkste strikken van Izebel is? Ik zal het maar heel concreet maken aan de hand van een voorbeeld. Het is gebeurd in een van onze gemeenten. Er was een deel van de jongeren van die gemeente die, ja, zondags op een manier in de kerk kwam die nogal wat aanstoot gaf. Jonge vrouwen, jonge mannen. Niet alleen dat de vrouwen geen hoofddeksel droegen, maar met kleding kwamen die, ja, overal in de wereld past, maar in de kerk zeker niet. Op een gegeven ogenblik niet slechts hooggeblondeerde haren, maar blauwe haren onder de kansel. En het strakste en meest onthullende soort kleding aan, zodat er in de gemeente terecht opspraak kwam. En de dominee van de gemeente, helemaal niet iemand die erg scherp wettisch is, houdt u dat goed vast, had daar in zijn kerkblad op een voorzichtige, maar toch heel duidelijke manier wat van geschreven. Het eerste wat gebeurde de maandagmorgen, nadat het kerkblad uitgekomen was, een woedende vader van twee van de dochters. De dominee moest zich helemaal niet bemoeien met die dingen, want daar had hij niets mee te maken. En het ging daar ook helemaal niet om in de kerk, want het gaat niet om uiterlijke zaken, want de Heere ziet het hart aan. En die dominee zei zeer terecht: de Heere die het hart aanziet, ziet ook het uiterlijk. Of het overeenstemt met wat het woord vraagt. En gemeente, laten we daar op letten. Want wij kunnen vandaag de dag zo benauwd worden voor wetticisme. En voor wetticisme, ik zal daar bij een andere gelegenheid misschien nog wel iets van zeggen, zo God het geeft, is inderdaad ook een groot gevaar. Maar een van de grootste gevaren op weg naar Izebel en de ondergang met Izebel is dat we bij alles met één al onze haren overeind zetten en zeggen, nee, maar daar gaat het niet over. Gemeente, het gaat er wel om. Nee, niet in de eerste plaats om het uiterlijk. Maar waar de Heere van binnen de tere vrezen van zijn naam legt, daar wordt dat ook zichtbaar in het leven. En daar wordt het ook zichtbaar in de manier waarop je je gedraagt. En daar wordt dat ook zichtbaar in de manier waarop je onder het woord van de levende God komt. En wanneer wij, zoals dat vandaag graag gezegd wordt, alsmaar grensverleggend bezig zijn en de grenzen tussen de kerk en tussen de wereld zoeken uit te poetsen en onze kinderen daar misschien in voorgaan, ik vrees dat u bezig bent uw weg en de weg van uw kinderen te plaveien naar de hel. Want laat het duidelijk zijn. Izebel is niet barmhartig. Maar Izebel zoekt de ondergang van die kleine gemeente van Thyatira. En vergeet u één ding niet en jullie ook niet, jongelui. De wereld is niet barmhartig en de duivel is niet barmhartig. Hij zoekt met zijn grensverleggende bezigheid alleen maar de ondergang van u en van jou. Want er is maar één God die hier op aarde en in de hemel gezworen heeft een dure eed. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin heb ik lust dat hij, dat zij, dat jij je bekeren en leven. Maar weet u wat de duivel en wat de Izebels van deze tijd hebben gezworen? Ik heb lust in de dood van de zondaar, van die kerkelijke jongeren. Ik heb lust in de ondergang van hen die bezig is te breken met het woord en met de wet van de Heer. En daarin heb ik geen lust dat hij zich zou bekeren en leven. En Izebel zegt, doe maar jongen. Schop maar tegen de instellingen van de schriften aan. Doe maar jongen. Ga maar door op een weg van aanpassing en aanpassing en aanpassing aan de dingen van deze wereld. Doe maar jongen. Doe maar meisje. Drink tot op de bodem van de beker, van de droesem, van het heidendom, van het einde van de 20e eeuw. Want daarin heb ik lust, hoor ik hem fluisteren, dat jij je niet bekeert en leven zoudt. En daarom begrijpt u het nu, dat achter deze woorden over Izebel en over het verzoeken en over het verleiden, de heilige verontwaardiging van de koning van de kerk klinkt. Het zijn verontwaardigde ogen waarmee hij deze dingen ziet. En hij zegt het ook aan het adres van die gemeente. Dit heb ik tegen u, dat u het maar laat gaan. Maar als de gemeente het dan laat gaan, en kennelijk de ambtsdragers ook, dan laat de Heeren het niet gaan. En dan ziet u hoe hier de barmhartigheid Gods met de rechtvaardigheid Gods als het ware vermengd is. Als het ware, want ik weet niet goed hoe ik het anders moet zeggen. Hij zegt, de Heere, ik heb haar een tijd gegeven opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij en ze heeft zich niet bekeerd. Ziet, ik werp haar te bed en die met haar overspel bedrijven en met haar vuile zaakjes zich inlaten. In grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken en hun kinderen zal ik door de dood ombrengen. God gaat richten over de dwaalleraren en over de verleidende geesten daar in Thyatira. Maar die richting, die oordelen van God, die komen niet zomaar. God geeft ook Izebel en ook haar handlangers en medewerkers en medewerksters nog tijd om zich te bekeren. Maar indien ze zich niet bekeren, als de tijd die God toemeet tot bekering voorbij is, dan zal zijn vonnis komen. Gemeente, een van de dingen die we hier zien, want we kunnen maar één aspect hiervan belichten, is dat God vonnis geeft. Als wij anderen verzoeken of verleiden, of als iemand zegt een profeet of profetes te zijn, en het werk van God schade toebrengt. God kan hem en haar tijd geven om zich te bekeren. En daarom kan het erop lijken alsof God ketters en dwaalleraars en hoe u ze ook noemen wilt, een tijd lang laat gaan. Maar God zal het niet toelaten dat ze verder komen en dieper gaan dan de grenzen die hij zelf stelt. De tijd van het geduld van God komt ten einde en dan zal hij straffen en vonnissen. Dat is een geweldige gedachte. Maar laten we het meteen maar persoonlijk toepassen. Want die tijd die gemeten wordt tot bekering aan Izebel en aan de dwaalgeesten en aan de verleidende geesten, dat laat ons tegelijkertijd zien dat alle bekeringstijd en alle genadetijd beperkte tijd is. En die tijd is zo beperkt als dit moment lang is. Want de Heere zegt: heden, indien ge mijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Denk daaraan, jonge mensen, wanneer de wereld en de invloeden van deze tijd en van de maatschappij bezig zijn om jullie en de ouderen en ons allemaal te verleiden en ons wijs te maken: nou, je moet toch een poosje jong zijn en eens rondgekeken hebben en eens een keer, ja, bij die disco geweest zijn en noemt u alles maar op. Dat daarachter iets van de Satan zit die je wijs wil maken dat je nog tijd genoeg hebt. Tijd genoeg om tot inkeer te komen en de Heere te zoeken. Maar hier worden we krachtig en dringend en in diepe ernst aan herinnerd: de tijd van de genade, de tijd van de bekering, de tijd van de roepstemmen, ze is beperkt. En wie weet of u of jij de volgende zondag nog zal beleven, of ik de volgende zondag nog zal beleven. En wat als je dan deze week of halverwege deze week weggerukt zou worden, misschien wel midden uit een gezond leven, en je zou onbekeerd zijn, dan kom je om met Izebel en met de kinderen van Izebel. Vergeet het niet. En daarom dringt het oog van de Heere Jezus Christus er ook binnen die gemeente daar van Thyatira op aan, bij de mensen die in de klauwen van dat mens zitten, die in de greep van die dwaalleer zitten: bekeert u, bekeert u. En ik zeg het ook vandaag heel in het bijzonder tot mensen, tot jongeren die misschien geestelijk gesproken ten dode wankelen. Bekeert u, bekeer je, want waarom zou je sterven? De Heere heeft geen lust, ook in deze prediking en ook in deze brief, zoekt de grote koning van de kerk om het verlorene te behouden. Ja, en dan het laatste wat deze brief aan ons voorhoudt. Diezelfde koning van de kerk die met diepe verontwaardiging en grote bewogenheid waarschuwt tegen de gevaren en tegen de verzoekingen die in die gemeente zichtbaar worden. Hij heeft een speciaal woord tot degene die in die gemeente toch met Izebel en haar aanhangers niet mee kunnen. Hij zegt: zoveel als ze deze leer niet hebben en die de diepte des Satans, zoals die genoemd worden, niet gekend hebben, ik zal u geen andere last opleggen. Dat wil zeggen, ik zal u geen andere bevelen geven dan ik u door mijn knechten en door mijn woord al gegeven heb. Maar hetgeen gij hebt, houd dat. En ik zal komen. En die overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. Ja, zegt iemand, daar heb je het. Daar worden die worstelende, die strijdende kinderen des Heren, arm in zichzelf, tobbend, over hun gezinnen, over hun kinderen die onder die invloedssferen van Izebel en haar trawanten staan. Daar worden ze aangesproken en daar wordt gezegd, ik zal u niet anders leren dan wat u geleerd hebt, maar houd wat u hebt en bewaart en overwint. Ja, maar hoe moet dat nu? Hoe moet je in een tijd van verzoeking, als de wereld om je heen kolkt en de wanden van de kerk naar de wereld steeds dunner worden en er steeds meer van het gifwater van de wereld en van de verzoeking door de wanden van de kerk naar binnen toe sijpelt en onze gezinnen beïnvloedt en onze kinderen en kleinkinderen beïnvloedt en zelf zijn we er ook niet immuun voor. Hoe moet je dan staande blijven en overwinnen? Dat uw vraag misschien, de vraag van een godvrezende grootvader, de vraag van een moeder die zichzelf niet bij Gods kerk durft te scharen, maar die wel van harte betrokken is op het woord en op de dingen van de Heere en daarnaar hunkert en zegt, Heere, hoe zouden we staande blijven? Nou moet u eens goed luisteren, dan geeft de koning van de kerk met zijn vermanende blik een dubbele raad. En eigenlijk een dubbel evangelie te horen in deze woorden. Er staat dat wie het nu door genade bij de koning van de kerk mag zoeken. Dat ze een belofte krijgen. En wat is die belofte? Ik zal u de blinkende morgenster geven. U leest het helemaal aan het eind van de brief. En dat is nu precies een woord wat midden in die nood en in die strijd van geweldige betekenis is. Want wat is de morgenster? We hebben er een paar weken geleden, vorige week, samen over na mogen denken. Dat is de ster die de morgen aankondigt en die verschijnt in het holst van de nacht als het op zijn koudst is en het donkerst. Zult u het niet vergeten dat die morgenster die heen wijst naar de Heere Jezus Christus. Nou zich het liefst openbaart, laat ik het zomaar eens zeggen, als de nacht op het donkerst is. En als het allemaal op zijn koudst en op zijn guurst is. En dat de koning van de kerk over het late nageslacht dat leeft anno domini 1996 wil opstaan, midden in de duisternis van deze tijd als de blinkende morgenster. En hij wil dat doen op het smeekgebed. Jonge mensen, ouderen, zien we naar uit dat die blinkende morgenster zou mogen opgaan in onze harten. Geven we zo acht op het woord, dat we met de woorden Gods biddend worstelen, totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat. En weet u, dan hebben we een krachtige pleitgrond. Waarin dan? Nee, nooit in onszelf, maar in het woord van God. Want in dat woord van God staat een krachtige pleitgrond voor het einde van de 20e eeuw en voor ons en voor onze kinderen. Weet u welke? Psalm 119. Daar staat het wonderlijke woord: het is tijd voor de Heere dat hij werkt. Het is tijd voor de Heere dat hij komen in zijn genade. Waarom? Omdat de mensen zo braaf zijn, omdat de mensen overal naar christelijke lectuur grijpen. Nee, dat staat er niet achter. Het is tijd voor de Heere dat hij werken, want zij hebben zijn wet verlaten. En daar mogen we in deze tijd geestelijk en eerbiedig mee werkzaam zijn, o God. Laat het licht in de duisternis schijnen, want zij hebben uw wet verlaten. Keren weder. Laat het licht van Christus en van zijn genade schijnen over ons, over mijn dorre, duistere, dode, tot hinken en tot zinken geneigde ziel. Laat het schijnen op mijn kinderen en op mijn kleinkinderen. die wankelend misschien door deze tijd reizen. Heere, laat de morgenster opgaan. En echt, gemeente, wanneer u in deze tijd en in de verzoekingen zoals die hier in deze brief geschreven staat, staande mag blijven, dan kan het alleen onder het licht van die morgenster. En als de Heere Jezus Christus hier zegt, hetgeen gij hebt, houd dat en wees standvastig. En wie overwint, ja, dan zal het alleen kunnen door de stralen van die zon der gerechtigheid, van die blinkende morgenster Jezus Christus, want alleen die ster verdrijft alle duister. En daarom heeft de kerk van de levende God steeds meer en steeds dieper nodig dat die morgenster opgaat in hun harten. En het duister verdrijft, het oude Nederlandse woord niet. Komt Gods licht, het duister zwicht. Kijk, dan kan het. Dan kun je verder. Dan gaat het geloof weer leven bij de kerk van God. Dan gaat de liefde weer branden. Dan wordt de hoop aangevuurd. En dan kom ik heel kort nog aan het tweede. Wat de Heere in het vooruitzicht stelt. Hij zegt, en ik zal hen macht geven over de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. En zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden. Gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Dat is een aanhaling, gemeente, uit Psalm 2. Psalm 2, waarvan we gedeelte in de berijming zojuist gezongen hebben. En in Psalm 2 spreekt David profetisch over de macht van Christus. En dan zegt hij van de heidenen die Christus niet willen erkennen en voor hem niet willen buigen, dat hij ze stuk zal slaan als met een ijzeren knots en dat hij op hun zal treden zoals een overwinnaar de overwonnen vijanden vertrapt en vertreedt. En hier geeft de Heere Jezus Christus dan deze toepassing aan die aangrijpende profetie. Zoals ik de macht heb gekregen om de heidenen en de vijanden te vertreden, zo zal mijn volk eenmaal alle vijanden verslaan en onder hun voeten treden. En wat zijn die vijanden? Dat is de wereld. Dat is de duivel. Dat is ook hun eigen zonde. Dat is hun eigen ongeloof, dat is hun eigen vleeselijke gezindheid, dat is, ja, alles wat in hun leven tegen God en tegen Christus zich wreft. En gemeente, door zijn kracht mag daar soms wel eens iets van zijn in beginsel hier op aarde, heel in beginsel. Al blijf je met de meeste genade zelfs begiftigd, toch zwak en broos en klein en dwalend in jezelf. Maar straks zal dat volkomen zijn, als Christus die oude slang voorgoed zal laten opsluiten in de eeuwige kerker van de eeuwige nacht. En als al zijn en mijn vijanden, zegt onze Heidelberger catechismus, onder de voeten vertreden worden. Zal dat een zegen zijn, zeg. Als je van je ongeloof verlost bent en je mag het vertreden, omdat het overwinnen is, overwonnen is door de kracht van die vijand. Wat zal dat een zegen zijn als je duisternis, die inklevende en aanklevende duisternis mag vertreden. Wat zal het een zegen zijn als je eigen hoogmoedige vleeselijke ik niet meer hoeft te volgen. Maar als al die vijanden verslagen worden en je God met heel je hart naar hartelust mag groot maken en mag eren en mag bedoelen, dan begrijp je hoe in een van de oude schrijvers hier uit Nederland de woorden staan ergens aan het slot van een preek over deze dingen. Hoe kom ik van mezelf verlost om God echt en recht te bedoelen. Dat is het heimwee van de strijdende kerk hier op aarde. Maar laten we dan één ding niet vergeten, gemeente. Als die vijanden vergaan, al die geestelijke vijanden, de wereld en de duivel en het vlees en het ongeloof van Gods kerk dan vergaan, ook allen die zich niet met een waar hart, zegt onze belijdenis, tot God hebben bekeerd. En dat zou wat zijn, mijn jongen of meisje, ouderen hier in de kerk. Als we elkaar zouden ontmoeten aan de troon van God op de dag van het gericht. En u, en vul het maar heel persoonlijk in, ik zal met alle vermaningen en liefdevolle nodigingen toch nog met Izebel en consorten met de vijanden verloren moeten gaan. Mag ik het nog één keer zeggen? En God geven dat het door mag klinken tot in het binnenste van je hart. En dat het daar mag haken, zodat je het nooit meer kwijtraakt. Zoek toch de genade van de Heer. Nu het nog kan. Nu Hij zich als de morgenster aanbiedt en wil schijnen in de donkere plekken van ons leven. En laat het je gebed mogen zijn, Heere. Verdiend heb ik het niet, weten doe ik het niet, want ik weet niet hoe het moet, maar wil u op mij neerzien in die genade die u al uw kinderen geeft, zoon van David, blinkende morgenster, ontferm u mijner. Amen.
Thank you.
buigen met dankzegging en gebed. Heren, wil u het woord zegenen en toepassen. Onze stem en onze woorden zijn maar zwak. Maar het behaagt u om door de dwaasheid van de prediking zondaren te roepen tot bekering en uw kinderen onderwijs te geven. Heren, wil u het dan doen? Zegen dan het uwe, wat u ook deze avond genadig hebt willen geven. En neem het onze weg en vergeef het. En wil u geven dat het woord mee mag gaan deze week. O God, neem niemand van ons onverzoend of onbekeerd weg. Breek de listen en de lieve lachjes van Izebel stuk, zodat ze ons niet zouden verzoeken. En wil u onze jonge mensen en onze ouderen bewaren bij uw woord. En wil u, o blinkende morgenster, voor het eerst of opnieuw die warmende en lichtende stralen van uw zalige gemeenschap doen opgaan over de duisternis en de dorheid van de harten van allen die het oprecht om u te doen is. Heren, zegen ons, dank voor alles wat u gaf. Ga nu met ons. Wil u ons komende zondag allen weer bijeenbrengen. We smeken het om Jezus wil. Amen. Psalm 18, het achtste vers, is onze slotzang. Hun zijt gij goed, die goedertieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Gij houdt u rein bij hen die rein zijn, maar verkeerden toont gij u een worstelaar. Want gij verlost het volk door druk gebogen, maar werpt er neer die groot zijn in hun ogen. Door u, o Heer, geeft mijn lamp haar licht. Mijn God verdrijft de nacht uit mijn gezicht. Het achtste van Psalm 18.
Thank you.
gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.